Namens de kerkraad maken wij u het volgende bekend. De deurcollecte vandaag is bestemd voor de emeriticas. Volgende week zondag is de deurcollecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Aanstaande woensdagavond zal de Bijbelkring worden gehouden. Behandeld zal worden Johannes 10, aanvang 8 uur. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader die verkiest, in de naam van de Zoon die verlost en in de naam van de Heilige Geest die wederbaart en vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij deze zondagmorgen samen Psalm 39, vers 3 en 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En vers 5. Nu dan, o Heer, wat is dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheid. Het is Psalm 39, vers 3 en 5. Wij stellen ons nu voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En daarna straks zingen wij Psalm 119, vers 51. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan. God spreekt al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
De schriftlezingen, gemeente, deze zondagmorgen zijn uit het Oude Testament, Psalm 104, vers 1 tot 31. En uit het Nieuwe Testament, Matthäus 6, vers 24 tot 34. Wij beginnen met Psalm 104. Gods heerlijkheid in de schepping. Loof de Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn, die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen van de wind wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwig wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. De wateren stonden boven de bergen. Van uw schelden vloden zij. Zij haasten zich weg voor de stem van uw donder. De bergen rezen op. De dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal gesteld, een grens die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken, die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Zij drenken al het gedierte van het veld. De woudezels breken er hun dorst mee. Bij dezelfde woont het gevogelte des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen. De aarde wordt verzadigd van de vrucht van uw werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst van de mens. Doende het brood uit de aarde voortkomen en de wijn die het hart van de mensen verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart van de mens sterkt. De bomen des Heeren worden verzadigd, de cederbomen van Libanon die hij geplant heeft, al waar de vogeltjes nestelen, het huis van de ooievaar zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, in de welke al het gedierte des wouds uittreedt. De jonge leeuwen briesende om een roof en om hun spijzen van God te zoeken. De zon opgaande maken zij zich weg en liggen neer in hun hol. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin het wriemelende gedierte en dat zonder getal, kleine gedierten met grootte, daar wandelen de schepen en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij allen wachten op u, dat gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. Geef gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verberg gij uw aangezicht, ze worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en ze keren weder tot hun stof. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen, en gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. De heerlijkheid des Heeren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. In Matthäus 6, vers 24, beginnen: niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen? Zij arbeiden niet en spinnen niets. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaads. En gemeente, deze zondagmiddag willen wij een lijdenspreek houden. En deze zondagmorgen is de tekst voor de prediking uit Matthäus 6, vers 25 tot 34. Vers 25, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven. Wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. En zoals we het samen hebben gelezen, tot en met vers 34. En voorbeden en dankzegging voor de familie Plomp, waar afgelopen vrijdag een kleinzoon werd geboren. Laten wij nu met elkaar de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Grote en eeuwige God, Koning der koningen en Heere der Heeren, u brengt ons samen hier in de kerk van Maden. Deze heel bijzondere dag zijn we samen gekomen om die prachtige psalmen te zingen samen. En de schriftlezingen niet te vergeten. Psalm 104, zo'n heel prachtig gedeelte. Wat is uw woord kostbaar en wat is het met buitengewoon veel zorg opgetekend onder de leiding van uw Heilige Geest. En uw wet is ons voorgehouden als een spiegel al deze zondagmorgen. U geeft dat wij samen mogen zijn, de gemeente van Maden, klein en groot, maar ook zoveel jongelui via het weekend, studieweekend van het LCJ. Waar bent u verbazend goed voor ons. Dat wij zover de gezondheid ontvangen, de mogelijkheid om in uw huis samen te komen. Zeker als er zoveel gebeurt in een week tijd, ook wat zijn we opgeschrikt door zo'n busongeluk daar in Zwitserland. En zoveel kinderen van ongeveer 12 jaar zo verongelukt volwassenen ook, onvoorstelbaar. En dat wij er nog mogen zijn, Heere, o dat de tijd, genadetijd, zou mogen zijn, dat we dat veel meer ter harte mogen nemen. We hebben ook gezongen uit Psalm 39, en ieder mens, hoe vast hij staat, is enkel ijdelheid, alleen wind, een zucht. En Heere, u houdt uw beschermende hand over ons uitgebreid, dat niet alleen. U overlaat ons met zegeningen dag aan dag. Maar ook u komt met uw woord en met uw roepstem. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. O, dat dat eerst zou mogen komen, dat onze knieën buigen. En dat er plaats komt in ons hart, in onze gedachten, in ons persoonlijk leven plaats komt voor Christus. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is onze enige redding, dat wij de borg en zaligmaker leren kennen. Voor onze zonde kan nooit anders betaald worden dan door de dood van het Lam van God. Dat is de Heer Jezus Christus aan het kruis. Maar als we daarop zien, dan kan het voor iedere jongen, kan het voor iedere meisje, kan het voor iedere man of vrouw in naarde, in de omgeving. En daarom dat we nooit wanhopen, nooit opgeven, maar wilt u ons geloofsoog richten op het Lam van God, de Heer Jezus Christus. En wij bidden ook voor die heel bedroefde en verslagen families. Wat moet dat ingrijpend zijn, wat intens verdriet. Maar ook de troost van het evangelie in die families en gezinnen zou mogen komen. En dat een uitwerking mag hebben, ook in België, in Nederland, in Zwitserland. Dat nog meerdere mensen, vele mensen, u nodig krijgen. En uit uw goddelijke hand gaan leven. Zoekt eerst het koninkrijk Gods, zo wil u die ernst binden op onze harten. Wilt u uw woord openen, de tekst, door de werking van uw Heilige Geest. En dat harten geraakt mogen worden, oude harten, jonge harten. Dat we luisteren mogen, geen prooi worden van afleidende gedachten. En niet verkeerde zaken ons zouden in beslag nemen. Maar wilt u zelf het werk doen met uw Heilige Geest. U weet wat wij nodig hebben, een ontdekkend woord. Dat we horen, dat we leren, dat we zelf geen enkele verdienste, geen enkele gerechtigheid hebben. En dat we de schuld iedere dag nog groter maken en nooit kunnen voldoen. Een ontdekkend woord of een vertroostend woord. Dat wij gewezen worden op die enige weg, de Heer Jezus Christus zelf. En wilt u zo nog velen opzoeken, jongeren, ouderen, velen trekken uit de duisternis en brengen tot het eeuwige licht. En wilt u ons een nieuw hart schenken, wilt u ons wassen en reinigen van alle zonden. En wij bidden, Heere, voor de gemeente van Naarden, broeders, zusters in moeite, zorgen, beproevingen. Wilt u zelf heel dichtbij zijn waar dat extra nodig is. En ontferm u zo, wees ook met hen die niet in de dienst zijn, graag, heel graag gewild hadden, wellicht. Maar dat er toch mag zijn de gemeenschap der heiligen en het gebed voor elkaar. Wij mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen voor de familie Plomp. Vrijdag een kleinzoon geboren, het derde kleinkind van deze familie. Altijd een wonder. De geboorte van een kindje waar u het leven van de moeder spaart en nieuw leven schenkt. En zo'n kleinzoon, Heere, maar wij bidden ook, wilt u zelf doorgaan met uw werk, ook in de jonge generatie. En wilt u zo dit kindje ook zegenen en de moeder weer de krachten teruggeven en de grootouders ook. Wilt u hen verblijden door uw goedheid, door uw trouw, door uw zorg. Wilt u zo wonen in al onze gezinnen. Wij bidden ook voor de jongeren, Ze leven in een tijd waarin zoveel op hen afkomt. Er is zoveel mogelijk. Er zijn zoveel instrumenten beschikbaar. Wat onze jonge mensen gewoon op zak hebben. En waar het venster op de wereld is. Met alles wat de wereld te bieden heeft. Ook alles wat aan zonde en verkeerdheid zich zomaar tot hun hart richt. Maar u zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Wijd je leven toch aan mij. Heren, wij bidden ook voor de vele jongeren die afgehaakt hebben. Dat is in alle kerken, bijna in alle families. Maar Heren, wilt u nog verloren zonen en verloren dochter ook terugbrengen. En u weet ook van de pijn die dat geeft bij ouders, bij grootouders. Maar dat er ook gebed zou mogen zijn. En u bent de God des verbonds. O, wilt u onze jonge mensen bewaren? Wilt u ze vangen in uw net? En ze doen zien dat het leven met u het allerheerlijkste is. Het allerbegerenswaardigste. U nodigt zo hartelijk. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Heren, wilt u zijn met de nood in deze wereld. Wij ontvangen zo verbazend veel. En in verre landen is het kommer en kwel. Vele mensen die honger hebben. Mensen die jarenlang het meest noodzakelijke moeten missen. Geen menswaardig bestaan bijna voor hen. En wij hebben het zo goed. O, geef ons ook bewogenheid. En dat we gericht mogen zijn op het zoeken eerst van Koninkrijk Gods. Dat we niets te aardsgezind zouden zijn, de wortels van ons levensboompje zich niet te vast hechten in de zwarte aarde. Maar het leven is een korte voorbereidingstijd voor die grote en eeuwige toekomst. O, help ons in de prediking ook, anders maken we er helemaal niets van. Maar geef de hulp, de leiding van uw Heilige Geest. Het mag zo'n gezegende uren zijn. Wij bidden voor onze collega dominee Bos, die in Aarlanderveen mag preken. Zegen onze ambtsbroeder. Stel hem tot een rijke zegen. Wees met de gemeente van Naarden en verblijd ons zo in ons samen zijn. Wij bidden nog voor de koningin, koninklijke familie, niet te vergeten. Prins Friso, zijn vrouw, hun twee dochtertjes. O, wat een schok, wat een zorgen. Maar Heere, dat ons wakker mag schudden en op onze knieën mag brengen. Om Christus willen alleen. Amen. Collecte, jong en oud. En wij gaan zingen samen Psalm 90, vers 1 en 9. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En vers 9, laat uw gena ons met haar troost verrijken.
En
ik zet mijn treden in uw spoor en maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden en hem beschermt in het grootst gevaar, Dat zijn twee versen uit Psalm 17. Psalm 17 vers 3 en 4 straks na de preek. Jong en oud, geliefde gemeente, jongelui. Gods voorzienigheid, de leer van Gods voorzienigheid is buitengewoon bemoedigend en troostvol. Als je dat mag zien, God zorgt. Daarom wees niet bezorgd. En misschien verschillende van u, de jonge mensen, ook de volwassenen erbij, verschillende zijn zelf een illustratie wel van Gods voorzienigheid. Hoe dan? Ja, bijna een vreselijk ongeluk. Maar de Heere heeft toch bewaard. Toch nog juist goed afgelopen. Of een ander misschien ziek geweest. Hartziek geweest. Maar dat nam een wending. En je bent beter geworden. Of wij raken helemaal spoorbijster. Dat kan maar zo. Jonge mensen, maar volwassenen net zo. Gaat helemaal niet goed. De verkeerde weg. Maar God roept je een halt toe. En er komt grote verandering. De Heere is een ontfermer. En zo is het leven van verschillende van ons een illustratie, een voorbeeld van Gods zorg, zijn voorzienigheid. En we hebben gelezen samen uit Matthäus 6 ook, waar de tekst uit is: wees niet bezorgd. Twee punten. Allereerst, wees niet bezorgd. En tweede punt voor de preek: zes argumenten daarvoor. Waarom? Dus wees niet bezorgd, dat is één. En twee, die zes redenen daarvoor of zes argumenten, die komen. Matthäus 6, een prachtig bijbelgedeelte, heel bijzonder bijbelgedeelte, dat je niet bezorgd hoeft te zijn, daar is geen reden voor. Het is ook niet goed te twijfelen aan die grote God die veel en veel machtiger is dan wij met elkaar. En hebben wij alle nog veel te kleine gedachten van de Heer. En als je de Heer nodig krijgt, als je hem mag vrezen en liefhebben, kijk, waar ben je dan gezegend? Duizenden hebben dat niet. Maar als je het ene adres kent van God drie enig, waar je altijd terecht kunt. Wees niet bezorgd. Is dat verkeerd, bezorgd te zijn? Is dat zonde? En voor het antwoord moeten wij de Bijbel goed open doen. Schrift met schrift vergelijken. En dan blijken er twee manieren te zijn, jong en oud, van zorg hebben of zorg dragen. Twee manieren. Kijk, als daar een zoon of een dochter in een gezin heel verkeerde weg gaat, die ouders hebben daar veel zorg over. Zeer begrijpelijk. Zeker niet verkeerd. Als er een broeder en zuster is in de gemeente van de aarde die met de geestelijke vragen gaat worstelen. Een broeder en zuster die zegt: oh, ik ben nog onbekeerd. Die draagt heel veel zorg daarover. Nou, een zegen noem ik dat. Dus voelt u wel aan, er is een zorg hebben. Dat is in de vreze Gods. En dat is nodig, begrijpelijk, heel goed. Als je geen zorg hebt, is het buitengewoon jammer. Op deze manier. Maar die andere manier, dat is bezorgd zijn. Wees niet bezorgd. Kijk, dat is die andere manier dan heb je geen oog voor de trouw van God die enig. Wees niet bezorgd. Dan heb je geen oog voor de beloften van de Heere God. Wees niet bezorgd. Dan zie je niet dat Hij als een hemelse Vader is. En als je dan overbezorgd bent, ja, dat is niet tot eer van God. Want die zorgt zelfs voor de vogelen des hemels en de leliën op het veld. Dus zorg dragen, zorg hebben, positief, goed nodig, begrijpelijk. Maar bezorgd zijn, dat niet. En dan gebruikt de zaligmaker hier krachtige uitdrukkingen. Zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, waarmee zullen wij ons kleden? En dan spreekt de zaligmaker vergelijkend. Dus vergeleken met het allerbelangrijkste, de geestelijke zaken, de eeuwige zaken, het koninkrijk van de grote koning. Dan wees niet bezorgd. Vergeleken met die allervoornaamste zaken, wees niet bezorgd. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee dus zullen wij ons kleden. Dus het is vergelijkend gesproken. En het belangrijkste zoekt eerst het koninkrijk Gods. Dat is een kerntekst. En zeker, de Heer Jezus Christus, die spreekt hier niet zo. Hij bedoelt echt niet de moeder in een gezin. Als ze 6 uur het eten op tafel wil hebben, nou, dat vraagt heel veel voorbereiding. Wat zullen wij eten? Maar dat bedoelt de Heer Jezus Christus absoluut niet. Dat zijn moeder daar niet dat voor elkaar brengt. Daar hebben we juist alle respect voor. Er moet er heel wat gebeuren en 6 uur dan een heerlijke maaltijd voor het gezin. Maar vergeleken met die geestelijke zaken, het koninkrijk van God, daar spreekt Christus: wees niet bezorgd. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En die geestelijke vragen bij ons, van de kleinste tot de grootste, dan zou die echt wel nog wat meer aandacht mogen krijgen, zoals die Maxine vraagt: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar is dat al onze vraag geworden? Wees niet bezorgd. Wat zullen we eten? Wat zullen wij drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Welke schoenen zal ik aantrekken? Mijn haar zit wel een beetje redelijk. En kan ik zo wat voor de dag komen? Oh, die zaken mogen niet domineren. Die mogen ons echt niet te veel in beslag nemen. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God. Maar een mens die schuift het op de lange baan. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Dat stellen wij uit. En dat is lang het voornaamste niet bij vele christelijke reformeerden. Want de mens denkt: wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken? En hoe zal mijn toekomst zijn? Kan ik een goede baan straks krijgen? En of we zoeken een spanning? Of de dingen die je heel graag doet, daar heeft de mens wel tijd voor. Maar Christus zegt: nee. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al die dingen zullen u toegeworpen worden. Want als u dat allerbelangrijkste, het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, als u dat voor het laatst bewaart, en als dat alleen aan de rand van je leven een plaatsje krijgt, ja, dan kan het ons vergaan als de rijke dwaas. Waar je van leest in Lucas 12, zijn portret staat daar getekend. En er was ook echt een verbondskind, de rijke dwaas. Ook zogezegd een kerkelijke man. En die kende ook de schriften. Maar de man was altijd bezig, altijd druk met de zaken van deze tijd. En hij denkt: er groeit veel, het wordt een geweldige oogst. En de maan had, kijk erop, hij denkt die schuren uitbouwen. Graansilo erbij. Niet bekrompen. En de silo wordt gebouwd en de uitbreiding komt netjes voor elkaar. En de andere man, reikend was. Maar in die nacht, de Heere God nam zijn adem weg. En hij stierf. En al die goederen en vermogen en geld voor wie zal zijn. En zo gaat het een mens die niet rijk is in God. Als je alleen dat horizontale zoekt, dat dan ben je net als het platte heidendom. Die zijn allemaal druk met tijdelijke en aardse dingen. Het platte heidendom. Maar dat kan ook een kerkelijke man of vrouw, zeker, kan ook. Dat je met zoveel zaken bezig bent, dat koninkrijk Gods toch op de achtergrond raakt, echt. En dat je misschien een welvarende lid bent van de gemeente en in de samenleving echt wel een plaats inneemt. Maar dan zegt de Heer Jezus, zoek eerst het koninkrijk Gods. Dat is het allerbelangrijkste. En dat houdt in, zoek eerst het koninkrijk Gods. O, zoek vrede voor je ziel. En zoek toch het grote heil in Christus. En zoek de echte bekering. Wat zul je er goed mee zijn? Het gaat erom dat we God leren kennen. En dat je jezelf leert kennen. En dat je Jezus Christus leert kennen. Dat is het eerste. En dat is het allervoornaamste. Dat er plaats komt voor de zaligmaker. En dat hij je leven vervult. En die aardse zaken, al die tijdelijke dingen, dat ze je niet te zeer in beslag nemen. Waar leef je voor? 'S morgens als je opkomt voor de spiegel, hele tijd, of eerst dat je zegt, ja, hoe kan ik leven voor het aangezicht van de Heere God? En hoe krijg ik bekering en vergeving van zonden? Hoe zou dat ooit voor mij kunnen zijn? Ja, God kan het geven. Maar waar leef je voor? En waar besteed je meer tijd aan? Die aardse dingen en tijdelijke dingen en wereldse dingen. Of tijd om je knieën te buigen. Een schoolmeester, een leerkracht, met alle respect. Maar een leerkracht kan zeggen, jongens, meisjes, buig je knieën. Maar doet de meester het zelf, de leerkracht. Begrijp je? Dus dat geldt voor jong en oud. Buig je knieën zeer regelmatig. En dan kan geen mens zeggen, daar heb ik het te druk voor. Want dan is het een camouflage van mijn biddeloosheid en mijn lauwheid. Als ik zeg, daar heb ik het veel te druk voor. Want de Heer Jezus Christus, die heeft tijd genomen om te bidden. En dat is toch degene die voorop gaat. De zaligmaker zelf gaat maar naar je Bijbel. Kun je heel duidelijk vinden. De zaligmaker bad bij zijn doop. Hij bad bij het uitkiezen van 12 discipelen. En hij bad als het scheepje daar op het meer van Galilea in grote nood is. En die discipelen in doodsnood. Wij vergaan. Angstig moment, want de zaligmaker op de heuvels, die ziet hem wel op de spiegel van het water, dat zie je. Dus die zag hem wel, als ze dat maar zich gerealiseerd hadden. Dan dachten ze niet aan, maar Christus bad voor hen. En zo zijn ze niet in de diepte verzwolgen. En in Gethsemane, de Heer Jezus Christus bad, en aan het kruis nota bene, de zaligmaker bad. Maar bid je, bid u, bidden wij. Want die zaken krijgen voorrang als het goed is, het geestelijke. En die tijdelijke dingen mogen niet overheersen. En het belangrijkste mogen ze niet, zeker niet, verdringen. En dat er soms vragen opkomen, dat kan ik wel begrijpen natuurlijk. Zul je je werk houden? Of krijg je een vaste aanstelling? Dat is actueel. Of een ander zegt, ja, zal ik een auto kopen of gaat het nog niet? Maar als dat je benauwd, ja, dat is niet tot de eer van God drieënig. Want als je toch als kerkelijke jong of meisje mag leven, maar ook als je de Heere nodig krijgt, als je hem mag vrezen en liefhebben, dan mag er vertrouwen zijn, God zorgt. En dan valt er een heel pak van je hals af. Wees niet bezorgd. Maar wij willen soms de Heere de weg voorschrijven. Nee, laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Want God is een vader en hij weet wat het beste is voor zijn kinderen. En wij zeiden, wees niet bezorgd en dan 6 argumenten. Daar gaan we naartoe. Waarom je dus niet bezorgd moet zijn. En die 6 redenen of 6 argumenten, jongens, die cirkelen allemaal om dat thema dat God een vader is, een hemelse vader. Eerste, God denkt aan je. Hij is almachtig en is er geen reden om bezorgd te zijn. Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten, wat ge drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Dus als we ons helemaal richten op die zaken, eten, drinken, kleding, dat is niet de bedoeling. Maar vertrouw op God. En waarom dan zo overbezorgd? Want God geeft het leven, hoe staat het hier, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. God schenkt het leven, maar hij schenkt ook het geestelijke leven. En hij kan je dode hart levend maken. En zeker zal God het nodige geven aan die jongens en meisjes die bij hem zoeken, die mannen en vrouwen die het van hem verwachten. God zorgt als een vader. En we hebben het gelezen, nogmaals dit zeer prachtige Bijbelgedeelte. En de Heer Jezus Christus argumenteert dan van het mindere naar het meerdere. Dat zal ik uitleggen. Vers 26, vers 28, vers 26. Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Dus die vogelen, die zaaien niet en ze wieden niet en ze maaien niet. Dat is raak. Maar de vogelen des hemels, als je een klein beetje oog ervoor krijgt, die zijn best actief. Dacht ik, die vogelen die zingen, ze vliegen en ze zijn volop in actie. En al vroeg op de dag, deze tijd van het jaar, ook de vogelen des hemels. Maar inderdaad, zaaien, wieden en oogsten en oogst binnenhalen, kijk, dat is echt mensenwerk. Dat is echt de taak, de opdracht van een man in Oud-Israël, het oosten. Het werk van de man. En dat hoeven die vogelen niet te doen. Maar als nu God zorgt voor al die prachtige dieren, de vogelen des hemels, nou zou die dan niet voor jou willen zorgen waar je geschapen bent naar het beeld van God. Een mens is toch meer dan een dier. Verschilt nog wel wat. En als je daaraan wantrouwt en twijfelt, dan raakt Gods eer. Want hij is getrouw. En God is goed. En als je dan doet alsof je geen God hebt om bij te schuilen, als we dan leven alsof er geen God is om je toevlucht tot hem te nemen, dan is het toch arm en kaal. Maar de Heer Jezus Christus redeneert dus van het mindere naar het meerdere. Hij zegt, als God zo geweldig zorgt voor die vogelen des hemels, dan hoef je toch niet angstig te zijn en benauwd. En nog een keer, vers 28, redeneert hij of argumenteert hij weer van het mindere naar het meerdere. Als Christus vraagt in vers 28, wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, prachtige bloemen. Hoe zij wassen, dat wil zeggen hoe ze groeien en bloeien. Die leliën arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Zie je? Dus God zegt die leliën die spinnen niet, het spinnenwiel, begrijp je wel? Dat is echt weer helemaal de taak van de vrouw in de Bijbelse tijd. De vrouw in Israël, die arbeidde en die deed het spinnen en verven van de wol en de kleding. Maar die leliën, die hoeven dat absoluut niet te doen. Maar die prachtige bloemen, ze groeien, ze ontwikkelen, ze bloeien. Maar als nu zo'n lelie veel mooier is dan, ja, Salomo. Dat is niet de eerste, de beste koning. Want die was zo ontzaglijk rijk en voornaam en groot. Dat is spreekwoordelijk Salomo. Maar dat hier staan mag in Matthäus 6, dat die schoonheid van zo'n bloem, zo'n lelie, veel heerlijker is en veel mooier als Salomo zelfs. Nou, dan redeneert Christus van het mindere naar het meerdere. Als dan die lelie des velds al zo prachtig daar pronken en daar bloeien tot lof van God, dan als mens, meisjes, jongens, mannen, vrouwen, hoeven niet angstig en gestrest te zijn en benauwd. Maar buigen wij onze knieën en zoek je het bij God. En dan mag er iets zijn, dan mag er iets komen van het kinderlijke vertrouwen. God is een vader voor zijn gezin. En hij zorgt getrouw. En zelfs het gras des velds staat hier, vers 30, indien u God het gras op het land dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen. Dus het gras des velds, maar ook de bloemen tussen het gras, dat is hier erbij inbegrepen. En in het oosten staat het ook volledig door elkaar, net zo'n prachtige kleurenpalet. Deze tijd van het jaar ook absoluut in Israël is de natuur veel verder ontwikkeld dan bij ons. Het is bijna op zijn mooist in maart, april. Geweldig. Maar al die kleuren prachtig. Het gras des velds en de bloemen bij elkaar. Heden bloeit het, maar slechts kort. En het wordt in de oven geworpen. Nou, dat kon. Want die bakoven in Oud-Israël, die werd, dus die brandde ook op stoppels enzovoorts. Weet je wel, dus inderdaad, dat gras en de bloemen erbij, op zijn tijd, er werd in de bakoven geworpen. Maar als nu God zo zorgt, zelfs voor het gras en de bloemen, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen, kleingelovigen, mag de Heer Jezus Christus wel zeggen. En er staan een keer of vier in de evangelie, jongens, kleingelovigen. Maar alle vier die keren, dan wil dat zeggen dat je geen oog hebt voor God die zorgt. Kleingelovigen, er niet op let dat de Heer het nodige zal schenken. Inderdaad, kleingelovigen. Het tweede argument, wij zeiden zes argumenten. Het tweede, God komt met zijn belofte. En daarom, wees niet bezorgd. En wij met elkaar beseffen dikwijls veel te weinig de rijkdom van Gods beloften. Hier ook. Hij is een vader in Christus. Maar wij hebben met elkaar dikwijls niet het volle vertrouwen in zijn vaderlijke voorzienigheid. En God die zo het goed gemaakt heeft voor velen van ons, misschien moet ik zeggen voor allen van ons, dat God in het verleden zo heerlijk gezorgd heeft. Toen en daar en daar. En in het heden ook, dat God zo verbazend veel geeft, ook in onderscheiding van anderen die veel minder hebben. Dan is het kommer en kwel. Mag je dan en zal je dan geen vertrouwen hebben. Het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. God is getrouw. En die onzekerheid dan voor jou, voor u, die uitdagingen die er komen, moeilijkheden, onmogelijkheden. Zeker. Maar kleingelovigen, zegt de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen, als er geen levend geloof is, als er slechts weinig vertrouwen is in die goddelijke voorzienigheid, gemeente, de catechisme zegt zo treffend, wat is dat, wat geloof gij met de woorden, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. De Heidelbergse catechisme zegt dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niets geschapen heeft. En die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, dat hij om Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. En al het kwaad dat hij mij in dit jammerdaal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. Maar wat een Vader is God. En hij wordt erin geëerd, jongens en meisjes, als je je vertrouwen op hem stelt. En de apostel Paulus schrijft, wat zullen wij dan zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? God die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Heerlijke belofte van de Heere God. En ik denk dat je dat toch wel een beetje begrijpt, dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft nu. Hoe zijn ouders, hoe is zijn moeder, hoe is zijn vader? Nou, zover weet ik het wel. Als dat een kindje is, zo'n meisje, zo'n jochie, dat die ouders, die hebben liefde voor dat kind. En als zo'n meisje, zo'n jongetje voor pijn en vreselijke dingen kunnen behoeden en bewaren, die moeder, die vader zullen dat altijd doen. Je ontziet je kindertjes. En je probeert ze een stukje veiligheid toch te bieden. En God die dan zijn zoon, God had zijn enige zoon lief. Hartelijke liefde van de vader naar de zoon. Maar God die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Nou, dat kun je nooit begrijpen. Kun je nooit klein krijgen. Dat God zijn eigen zoon dus niet daarvoor beveiligd heeft, maar juist gegeven om de weg te gaan naar het kruis. En mag je dan nog wanhopen of twijfelen of een vraagteken zetten achter Gods zorg? Een derde argument, wees niet bezorgd. Het derde is, die vader regeert. Vers 27. Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen. De vader regeert. En kun je een el tot je lengte toedoen? Je zegt, ja, gaat dan over je lengte. De een die haalt 1,80 meter, 1,85 meter, 1,75 meter. Prima. Maar een el tot je lengte toedoen. Een el in de Bijbel is een 55 centimeter. En een el tot je lengte toedoen, dat ziet dus niets op je lengte, maar het ziet op je levenslengte. Dat is hier bedoeld. Dus wie kan nu een stap tot zijn leven toedoen? Of een dag aan zijn leven toevoegen? Een el tot je lengte toedoen. Kijk, leven beknotten zouden we misschien kunnen. Het leven afsnijden. Maar een el tot je lengte toedoen, een dag bij je leven erbij, dat kan God alleen. En daarom vertrouw op hem. Je dagen zijn in zijn hand. En hij spaart en draagt je. Maar dat wij het leven met de Here mogen kennen, dat Here leven. Niet wat ik wil, maar Here, wat wilt u? De Here regeert. En dan wees niet bezorgd. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En God is gericht op het welzijn van zijn kinderen als een vader. En bij God is zo'n rijkdom, zo'n overvloed, jong en oud. En hij wordt van geven niet minder. En hij weet wat je nodig hebt. En meer dan hij zorgt voor de bloemen op het veld en de vogelen des hemels. God zal voorzien. En hij weet de behoeften van elk van de zijnen. Dat is een vierde argument. God kent je behoeften. En hier vers 32. Eten, drinken, kleding, al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Dus die onkerkelijke, ongelovige mensen, die besteden hun tijd aan al die materiële dingen. Eten, drinken, noem maar op. Maar de Heer Jezus Christus zegt, kijk niet op dat horizontale niveau van dat platte heidendom. Maar wij zijn toch op andere zaken gericht. Die heidenen willen aardse dingen, maar zij kennen de geestelijke niet. Velen weten niet beter. En die heidenen, hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oor hebben zij, maar horen niet. Afgoden van het heidendom. Maar God is de ene, de levende. En hij zal het nodige niet terughouden. De Heer Jezus Christus zegt, indien naar gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze van hem bidden, waar een moeder en vader aan de kinderen het goede geeft. Je fop ze niet, je houdt ze niet voor de maal. Er is geen vader die dat doet. In Oud-Israël, als daar zo'n kleutertje vraagt, papa, heb je een broodje voor mij? Zo'n rond broodje, weet je wel. Nou, dan zou geen vader of moeder het ooit in de gedachte halen om dan een steen te geven aan dat kleutertje. Die lijkt erop, zelfde kleur, zelfde vorm. Een steen doe je niet. En ook niet als zo'n kleutertje vraagt, die vis mag ik die hebben? Zal geen enkele ouder het in zijn hoofd halen om dan een schorpioen te geven. Zo'n akelig dier. Maar de Heere zegt, veel meer dan ouders hier op aarde goede gaven geven aan de kindertjes, zal de hemelse Vader goede gaven geven, degene die ze van hem bidden. Wat voor gedachten hebben wij van de God des verbonds? En daarom wees niet bezorgd. Maar heel anders. Heel anders dan het platte heidendom. Een volgende argument, het vijfde. God geeft ook een aanwijzing. Vers 33 zoekt eerst het koninkrijk Gods zijn opdracht. En dat is het hart van dit hoofdstuk. Dit Bijbelgedeelte, Matthäus 6. Een kerntekst. Zoekt eerst het koninkrijk Gods, die andere dingen zijn secundair. Die andere dingen komen op de tweede of de derde of de vierde plaats. Maar wat is het voornaamste doel van het leven van de mens? De Westminster Catechismus, vraag 1. Wat is het voornaamste doel van het leven van de mens? Dat is de eer van God. De eer en verheerlijking van God. En zich in hem ten volle en eeuwig verheugen. Dus die Engelse Westminster Catechismus zegt in één keer. Je bent geschapen tot eer van God. Maar leef je voor zijn koninkrijk. En is hij je Heere? Wat wil het zeggen? Ja, dat je zijn eigendom mag zijn. En dat hij het bij jou, bij u, bij mij voor zeggen heeft. De Heere. En als wij aan het eind van de dag nog de zaken langs gaan, dat is niet verkeerd. Voordat je gaat slapen, nog even de dag overdenken. 'S Avonds. Maar als je dan terugkijkt, kun je dan zeggen, ja, ik heb gevraagd, niet wat ik wil, maar Heere, wat wilt u? En heb je gezocht om in gehoorzaamheid te leven. Het belangrijkste zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Wat is dat? Zijn gerechtigheid. Misschien komen we het nog wel terug in de vragen. Het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dat is het heil des Heeren. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat is zijn koninklijke heerschappij. Daar hebt u het. Zijn gerechtigheid, dus zijn koninklijke heerschappij. En dat houdt in de bekering, de vrede met God, het grote heil in Christus, dat is erbij ingesloten. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, dat is die koninklijke heerschappij. En zoek dat vroeg, zo jong als je bent. Want juist die tijd wanneer wij jong zijn, is een tijd waarin ontzettend veel gebeurt in ons leven. En vaak later pas krijgen we door wat er allemaal aan veranderingen plaatsvindt. En voor welke beslissingen, voor welke ingrijpende beslissingen we komen te staan. Beslissingen, jongelui, van het zoeken van een weg door dit leven, meisjes, jongens. Beslissingen van het aangaan van verkering, huwelijk. Beslissingen die voor heel je verdere leven van grote betekenis zijn. En met al die dingen, het is te begrijpen, kun je zo in de weer zijn. Maar daarachter ligt ook, wat doe je met je toekomst? Je kijkt misschien uit naar de dag dat je eigen weg kan gaan. Er zijn zoveel dingen als we jong zijn. Christus weet het wel. Die zegt, zoekt eerst het koninkrijk van God. Want dat is van grotere betekenis. Zoek dat vroeg. Want het is belangrijker dan een goede baan. En het is van grotere betekenis dan dat opleiding naar wens gaat. Niet dat die andere dingen zonder betekenis zijn, dat zeg ik niet. Maar het allervoornaamste, zoekt eerst het koninkrijk van God. Maar zoeken wij dat? Zijn we daarmee bezig om het koninkrijk van de Heere te zoeken? En zijn er jongens, meisjes, zijn er mannen en vrouwen in de aarde die jagen naar de bekering tot God? En er zijn daar broeders en zusters en jonge mensen erbij die smeken om vernieuwing van je leven, een nieuw hart. Hoe besteden wij onze dagen? Of denken we alleen in termen van werken en ontspanning? Je moet je toch ontspannen. Daar heb je ook recht op. En de dingen die je graag wil. En de Heere dan. En de eer van zijn naam. En het koninkrijk, jongens. Wie hem vroeg zoekt, zal hem vinden. En gemeente, zoekt eerst het koninkrijk Gods en al die dingen zullen u toegeworpen worden. Dus de Heere zegt, belangrijkste eerst en die andere dingen, wees maar niet bang. Want God zorgt, iedere dag. En dat is die laatste, die zesde reden, wees niet bezorgd. Vers 34, wees dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Hoe moeten we dit laatste vers lezen? Nou, jong en oud, gemeente van Naarden, jeugd van de LCJ erbij. Hier in dit 34ste vers gaat het om de beproevingen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. De beproevingen die God geeft tot je best wil. En inderdaad, die zijn genoeg, die beproevingen. Elke dag heeft genoeg al zijn zelfs kwaad, dat is wel voldoende. En als de Heere komt met beproevingen voor jou, voor u, voor mij, dan zeggen we al gauw, waarom ik? Of heb ik dat verdiend? Of het is niet eerlijk, zulke zware beproevingen. Wat denk je van jongens en meisjes over hun vader? Nou, dan een heleboel jongens die zeggen, oh, mijn vader, veel te streng. Ik mag helemaal nooit niks. Terwijl toch die vader, die moeder wel gericht is op het welzijn van de jongens en meisjes, hun ontwikkeling, echt wel. En vaderlijke bestraffingen zijn wel eens nodig. Maar die hemelse vader, daar gaat het om. Je mag op hem vertrouwen. En God, meisjes, jongens, God kan het nooit verkeerd doen. Dan vertrouw je iedere dag op zijn leiding, zijn beproevingen. En dat hij toch precies weet wat u nodig hebt. Moet je om beproevingen vragen? Nou, doe dat maar niet. Want God weet dat wat het allerbeste is, zijn wijsheid. En hij is soeverein. Dus je hoeft niet te vragen, Heer, geef flink wat beproevingen. Maar elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Iedere dag, God zal het niet verkeerd doen. Maar zijn bedoeling, dat je hem nodig krijgt en dat we in afhankelijkheid leven, jong en oud. En de heiliging van je leven, heilig leven. Dat je aan de Heere toegewijd bent. En de moeite tegenslagen is educatie. Het is opvoeding. Als je dat eens gaat zien, het is onderwijs van de Heere God. En ik kwam nog tegen bij een prediker, Puritijnse prediker, die zegt, de aanvechtingen brengen je naar de eeuwige heerlijkheid. Dus die beproevingen, die aanvechtingen zijn niet verkeerd. Die zijn nodig. Nou, het is een prachtig hoofdstuk. Jongelui, tenslotte, er zijn tweeërlei mensen. De een die wil het materialistische carrière maken, een fijne baan. En hoe meer je hebt, hoe meer je krijgt, hoe gelukkiger je denkt te worden, dat aardse, wereldse leven. Maar een ander, die legt zijn zaken in de handen van de Heer en leeft bij de dag. Twee soorten mensen. Maar jong en oud, wees niet bezorgd voor de toekomst, ver vooruit. Heb ik dan genoeg en heb ik dan genoeg heel ver vooruit? Nee, nee, nee. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En God zegt, ik ben met je. Al de dagen, ik ga mee. En ik zorg, ik geef wat je echt nodig hebt. Iedere dag, ieder uur. Vraag maar, bid maar en kom in vertrouwen en leef dicht bij de Heere. Verblijd je in zijn tegenwoordigheid. Maar als ik niet Gods kind ben, wat dan? Ja, daar kun je bang voor zijn. Als ik niet het kind van God ben, niet de Heere vrezen, dan heb je echt reden om te vrezen. Dan moet je van wakker liggen. Als ik nog onbekeerd ben, nog niet met God verzoend, dan kun je niet lekker rustig gaan slapen. En dan kun je ook niet sterven. En wat heb je dan? Een reden om te roepen, wat moet ik doen? Want straks is het eeuwigheid. Maar de Heere wil jullie God zijn. Hij nodigt, kom. Kom dan bij zoals je bent. Buig je knieën, beleid je zonde. En de Heere is getrouw. Hij geeft meer dan hij belooft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen je toegeworpen worden. Maar ga je die weg? Ik zet mijn treden in uw spoor. Amen. we danken en bidden. Heere, veel dank dat we in uw huis mochten samen zijn. De gemeente van Naarden en zoveel jongelui te gast. Wat is dat heerlijk om die psalmen te zingen. Maar ook de schriftlezingen, psalm 104 en Matthäus 6, psalm 104, waar zo prachtig gesproken wordt, uw majesteit, uw grootheid als schepper, en de vogelen des hemels en de dieren op de aarde en in de zee. Maar dat wij zeer grote gedachten van u krijgen, en kleine gedachten van onszelf, en dat er plaats komt voor Jezus Christus. Dat we niet tevreden zijn voordat wij de borg mogen kennen, die het alle zonde, alle schuld wilde dragen, en die de heel dure prijs heeft willen betalen aan het kruis van Golgotha. En als we iets daarvan mogen leren kennen, o, geef het aan velen, geef het aan allen, dan mag er ook dat vertrouwen functioneren, zeker. Dat u een vader bent en meer dan hier op aarde moeders en vaders hun best doen. En zorgen voor de kindertjes, veel heerlijker dat u zorgt. Wees niet bezorgd dat we dat zo mogen meenemen. Heere, wees met de jongelui ook. Wij bidden hartelijk ook voor jongens, meisjes van dezelfde leeftijden die het misschien heel, heel moeilijk hebben. Ook wel verschillend uit ons midden. Maar Heere, u weet al die zaken veel beter dan dat wij het ooit kunnen zeggen. Maar ontferm u en leid ons verder en blijf bij ons. En dat wij dicht bij u mogen gaan leven. Heere, geef fijne dagen, de jonge mensen ook in Lage Vuurs en de Bijbelstudie en de besprekingen. Zegen het genadig. En de gemeente van Naarden ook wilt u vanmiddag weer ons samenbrengen bij de lijdensprediking. En wilt u al het verkeerde wegnemen. Wij bidden voor heel uw kerk, de gemeente thuis, de gezinnen, de families thuis, de vrienden thuis ook. Wees met de volkeren van de aarde. Wilt u ook zijn met Israël. En dat velen nog de weg achter de Heer Jezus Christus mogen vinden. En Christus mogen belijden als zaligmaker zij en wij. Uit genade alleen. Amen. Psalm 103, gemeente, de slotzang, prachtige vers. Maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. gemeente gaat dan heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.